Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Welkom bij het vragenuur van 18 september 2024. Er zijn geen mededelingen vanuit het college, dus we gaan zo direct door naar de vragen. Er zijn 4 sets vragen aangeleverd en we gaan vandaag beginnen met de 4e vraag. Dat zijn vragen van de PVV en de Stadspartij over mensen met psychiatrische aandoeningen. Daar beginnen we mee omdat wethouder Molema straks een andere afspraak heeft. Daarna houden we dus de gebruikelijke volgorde aan. Het woord is aan mevrouw Blauw van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had niet helemaal verwacht dat ik als eerste, maar de vragen spreken eigenlijk wel voor zich. Eigenlijk zijn wij benieuwd wat de aanpak van de gemeente Groningen is voor dit toch wel complex en schrijnende probleem. Het is ook een beetje het probleem ontstaat eigenlijk ook omdat er geen doorstroom is in beveiligde instellingen. En wij willen eigenlijk van het college weten hoe ze hiermee omgaat en wat de aanpak is, ook omdat om die doorstroom zeg maar aan te pakken, maar ook het probleem voor de maatschappij dat er best wel een gevoel van onveiligheid heerst.
Dank u wel. Dan gaan we voor beantwoording naar het college. Als er verder geen... Oh, er is wel een opmerking. De heer Scoop van de Partij van de Arbeid.
Ja. Bedankt, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan indienende fracties. Want we zien allemaal het probleem en dit wordt vaker herhaald. Dus we zien dat dit een probleem is. En we komen niet tot de oplossingen. En voor de zomer lag er een motie om de college te steunen, als het ware, om meer werk te gaan doen van respijtzorg. En bijvoorbeeld Stadspartij heeft tegen die motie gestemd. Dus dan vraag ik me af, we zien het probleem, er komen mogelijke oplossingen. Er wordt weggestemd, maar toch gaan we iets aankaarten. Dus dat vind ik wel, dat vraag ik me af.
Mevrouw Blauw, PVV.
Ik vraag even af. Ja, volgens mij werd het verrecht aan de Stadspartij.
Ja, oké. Nou, dan geef ik het woord aan mevrouw Menger van de Stadspartij.
Maar goed, ja. Nou, u was wel op die motie, dus dat is al.
De Stadspartij, maar wat ik wel wil zeggen is, en dat is eigenlijk een beetje een antwoord ook, want bij vraag 1 staat eigenlijk ook een beetje die vraag, hè, we hebben eigenlijk meerdere malen vragen gesteld over allerlei incidenten, maar dat wordt telkens afgedaan als dat de zaken op orde zijn. En nu krijgen we toch wel een aantoonbaar ander signaal vanuit de sector. En wij willen eigenlijk wel weten hoe de wethouder dan aankijkt tegen deze problematiek. En misschien is dat ook wel een beetje een antwoord voor de Stadspartij, omdat er telkens eigenlijk gezegd wordt van ja, de problemen zijn niet zo groot als dat we nu te horen krijgen.
Kan ik dan nog het woord geven aan mevrouw Menger van de Stadspartij? Of mevrouw Sloot?
Ja, zeker. Wij kunnen hier een heleboel op zeggen, maar laten we het kort houden. Wij zijn voor het reces hebben wij een bijeenkomst hier gehad waar onder andere de GGZ bij zat, die heel duidelijk problemen heeft geschetst. Niet alleen hier, maar in de hele provincie. Voor het reces hebben wij een motie ingediend om te zorgen dat er in ieder geval meer geld beschikbaar kwam, zodat er direct misschien iets kon worden gedaan. En dat wilde de coalitie niet hebben. Dus ja, we kunnen elkaar nu al gaan bekogelen met moties die niet aangenomen zijn of niet is voorgestemd. Maar het probleem is nu.
Korte reactie van de heer Scoop en dan gaan we naar de beantwoording van het college.
Ja, dat klopt. Er lag een motie van u. Maar als u het stelsel beter zou kennen, had u geweten dat met dat geld we niet zoveel kunnen doen voor wat de verzekeraars betalen. Met die motie hadden we wel iets kunnen doen vanuit onze rol van de gemeente. En dat heeft u weggestemd.
Een herinnering om via de voorzitter te spreken voordat we naar de wethouder gaan voor beantwoording.
Dank u wel. Het klopt dat wij hier in de Raad al meerdere keren hebben gesproken over de GGZ en de problemen die daar zijn. En ik herinner me inderdaad nog dat er naar aanleiding van een aantal casussen gesprekken of een aantal vragen zijn gesteld. En daarvan heb ik gezegd dat psychiaters de beoordeling doen, de crisisbeoordeling, of er sprake is daadwerkelijk van mensen die een gevaar voor zichzelf zijn of voor de omgeving en of ze gedwongen moeten worden opgenomen. En volgens mij ben ik op alle vragen altijd heel duidelijk geweest dat er een enorm capaciteitsprobleem is in de GGZ in Groningen, in de hele regio. Dus ik heb niet het gevoel dat daar nu een ander verhaal wordt verteld dan in het verleden is gedaan. Er is een structureel probleem. En waarbij je inderdaad ziet dat er een samenhang is met het woningaanbod, met het zorgaanbod, maar ook maatschappelijke ondersteuning. Dus het is niet makkelijk op te lossen. En volgens mij heb ik naar aanleiding van een aantal vragen hier ook een keer in het vragenuur uitgebreid ruimte te nemen om u daarin mee te nemen in de samenhang die daarachter zit. Er is gewoon geen eenvoudige oplossing voor de capaciteitsproblematiek in de GGZ. En dan wordt er een vraag gesteld over de veiligheid van de samenleving, zowel voor onze inwoners als voor mensen die zelf mentaal kwetsbaar zijn. En wij delen uw zorgen over de toenemende incidenten. En wij waren ook eigenlijk heel erg blij met het artikel. Want het is ook goed dat niet alleen wij ons daar druk om maken, maar dat meer mensen zich daar druk om maken. En dit zijn wel de consequenties van eigenlijk de enorme schaarste is die er is in de zorgsector. En dat heeft impact op veiligheid uiteindelijk in de gemeenschap. En daar maken wij ons ook als college enorm hard voor dat daar ook actie op komt. Dan vraagt u om de beste aanpak. Nou, er lopen meerdere dingen. Dus in de regio wordt gewerkt aan mentale gezondheid in brede zin. Dat zijn gesprekken tussen de zorgverzekeraar, huisartsen, welzijnswerk en de GGZ-partijen om te kijken hoe kunnen we met elkaar toch stappen zetten om om gaandeweg te zorgen dat er meer zorg beschikbaar komt voor mensen die het echt hard nodig hebben en dat we ook veel oplossingen buiten de zorg vinden. Tegelijkertijd voeren wij ook gesprekken met de zorgverzekeraar hierover, waarin wij onze zorgen delen. We hebben de NZA als trekker vanuit mentale gezondheid en vanuit de gemeente Groningen, dat is vanuit publieke gezondheid gegaan, een brief gestuurd om ook onze zorgen te delen en te vragen of ze ons daarin willen helpen. Nou, het zou ook enorm helpend zijn als u via partijlijnen dit landelijk ook onder de aandacht brengt, want het is wel zo dat de regio Groningen voorop loopt met problematiek in de GGZ en dan op de verkeerde manier van het woord. Dus er wordt enorm samengewerkt in Groningen, ook met het Zorg- en Veiligheidshuis. Er is een sterk netwerk Veiligheidsregio Groningen waarin we samenwerken om te zoeken naar goede oplossingen. Dus we zetten ons echt daarin. Ik heb ook veel gesprekken met Kamerleden als ik op het thema zorg en veiligheid, waarin ik ook altijd mensen met onbegrepen gedrag, de crisissen, acute zorg altijd te sprake breng, om in de hoop dat ook landelijk daar voldoende aandacht op komt. Maar dat betekent nog steeds dat we niet binnen een half jaar een pasklare oplossing hiervoor hebben. En volgens mij ben ik dan ingegaan op de vragen.
Is er nog behoefte aan reactie vanuit de indienende fracties of de overige fracties? Is er niet, dan toch wel mevrouw Blauw, PVV.
Eigenlijk ben ik wel gewoon blij met de antwoorden van de wethouder en ook dat er aandacht voor is. En ik zal dat ook blijven doen bij mijn landelijke partij. Daar heb ik ook gesprekken mee, ook met Kamerleden. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden met de antwoorden.
Nou, dat is mooi. Dan gaan wij door naar de eerste set vragen. Dus we gaan nu gewoon weer de volgorde aanhouden. Dat zijn vragen van de fracties van Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP. Over de woonsituatie van huurders in de wooncontainers aan de Vrijdemalaan. En ik geef daarvoor het woord aan de heer Tjepkema van de Partij van de Arbeid.
Dank, voorzitter. De verhalen zijn eigenlijk niet zo nieuw, want die kennen we al een tijdje. En toch schrok ik er echt wel weer van toen ik het las. Want muizen, ratten die door je eigen kamers lopen, hitte of juist het veel te koud hebben, geluidsoverlast en noem ze maar op. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik er zelf mee te maken zou hebben in mijn eigen woonsituatie. En tegelijkertijd is het wel de situatie waar de huurders van de containerwoningen aan de Vriedemalaan dag in dag uit al een tijd mee te maken hebben, voorzitter. En dat terwijl eigenlijk je huis die plek moet zijn waar je zeker kan zijn van een fijn en een veilig leven. En voorzitter, ik zou dan ook willen vragen aan het college of zij in gesprek zijn met verhuurder Nijstee over deze erbarmelijke omstandigheden waar de huurders in verkeren. Omdat uit de berichtgeving het eigenlijk lijkt of zij zich niet genoeg in ieder geval aantrekken van het leed dat deze huurders gaan omgaan. Dank.
Dank u wel. Zijn er dan nog aanvullende vragen of opmerkingen vanuit overige fracties? Die zijn er niet, dus dan gaan we voor de beantwoording naar de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn in gesprek geweest met Nijstee. Naar aanleiding van de vragen die door de raad zijn gesteld, waren we voor die tijd ook al. Zowel Nijstee als gemeente is zich ervan bewust dat er een samenloop van omstandigheden is in de nabijheid. Bijvoorbeeld het stadstrand, wat een grote rol speelt op de leefbaarheid daar in de zomer. Maar ook sociale problematiek en ook de bouwkundige staat van de woningen. Dus dat is een optelsom van verschillende problematieken. En we hebben ook met elkaar besloten, of dat heeft Nijenste besloten, om de woonunits ook te verwijderen volgend jaar, of in 26 geloof ik, weer weg te halen. Dat heeft ook te maken met de bouwkundige staat van de woningen. Daar weerhoudt ze er niet van om wel erin te blijven investeren. Ook zij zijn, anders dan wat er in de berichtgeving staat, wel degelijk in gesprek met de bewoners. Er is dak- en gevellekkage verholpen. Ze werken met Warpstad aan oplossingen voor de warmte- en koude problematiek. Er is buurtbeheer en er is ook een nieuw beheerplan opgesteld om die leefbaarheid de komende tijd toch nog zo goed mogelijk te houden totdat de woningen weggehaald worden. De vraag die de PvdA ook stelt is of de bewoners voorrang krijgen op een goede sociale huurwoning. En het antwoord daarop is dat mensen die in wijkvernieuwing zitten woonurgentie krijgen. En dat geldt, zal ook voor deze mensen gelden. Dus die krijgen de woonurgentie en daarmee met voorrang kunnen reageren op andere huurwoningen. Daar hoort ook een verhuisvergoeding bij van meer dan 7000 euro per persoon, zoals die gewoon geldt in deze situaties. De laatste vraag, voorzitter, is, komt er dan ook iets terug op dat gebied en komen daar kwalitatief goede sociale huurwoningen terug? Ja, we zijn op dit moment in gesprek met de Rijksuniversiteit en met het UMCG om ook die noordkant te ontwikkelen. We spreken van een healthy aging campus. Dat zou toegevoegde waarde moeten hebben voor zowel RUG als ook voor het UMCG. En een wens van de gemeente is om daar ook wonen te behouden op die plek en daar een goede mix te maken. En het zou heel goed zo kunnen zijn dat sociale huur daar onderdeel van uitmaakt, maar die plannen moeten echt nog verder ontwikkeld worden.
Dank u wel. Er gaan meteen al een paar handen omhoog. Ik geef eerst even de gelegenheid aan de heer Tjepkema om te reageren.
Dank, voorzitter. Dat laatste over de ontwikkelingen houden wij natuurlijk in de gaten en daar denken wij graag over mee, denk ik ook als PvdA, maar ook als raad. Lijkt mij goed om te horen dat er iets gedaan wordt aan de omstandigheden ook van de wooncontainers, ook voor die korte tijd. Dus dat danken aan het college voor het beantwoorden van die vragen, goed dat daar iets aan gebeurt. En tegelijkertijd lezen we ook dat er juist voor dat leed eigenlijk, dat woongenot wat toch zo onder druk staat, dat daar niet een compensatie of iets dergelijks voor vanuit Nijenste is gekomen richting de bewoners. Ik weet niet of de wethouder weet of dat nog wel op de planning staat, of dat hij dat ook mee kan nemen naar Nijenste bijvoorbeeld om toch nog even op de agenda te zetten.
De wethouder.
Ik vind dat echt iets voor Nijenste. Ik vind dat echt iets tussen de relatie van de huurder en de verhuurder om te kijken of daar nog meer compensatie tegenover zou moeten staan. We zullen dit meenemen in de gesprekken met Nijenste, maar ik vind dat wel echt iets aangelegenheid tussen huurder en verhuurder, eerlijk gezegd. En daar wil ik als wethouder ook niet te veel in treden. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we eigenlijk met elkaar erkennen van zoals daar nu gewoond wordt, dat is echt verre van ideaal. Vanaf volgend jaar gaan die woonunits gefaseerd weggehaald worden. Mensen krijgen voorrang op een goede woning en daarbij ontstaat er gewoon weer voor iedereen een fijne woonsituatie. En volgens mij erkent Nijenste ook dat het de afgelopen jaren niet zo is geweest. En proberen ze dat zo snel mogelijk op te lossen.
Goed, dan waren er nog andere vragen. De heer Pechner, Partij voor de Dieren.
Ja, dank, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat Nijenste samen met Warmstad aan het kijken is naar een oplossing voor de warmte- en koude problematiek. Nu woonde ik zelf tussen 2018 en 2020 aan de Friedemalaan. In de zomer tikte het kwik daar 39 graden aan. In de winter was het ijskoud. Toen werd er ook al steeds geschermd met ja, we zijn aan het kijken naar een oplossing. En werden regelmatig onderhoudsafspraken uitgevoerd en werd er gekeken of het aan de installatie lag of die verkeerd ingesteld stond. Maar dat heeft, als ik dat artikel in het Dagblad ook lees, de afgelopen 4 tot 6 jaar nergens toe geleid. Dus ja, is dit probleem wel te verhelpen met de huidige WKO-installatie die eronder zit? En zo niet, dan ben ik het wel eens met de heer Tjepkema dat de huurders daarvan wel gecompenseerd zouden mogen worden voor die extreme temperatuurschommelingen in hun woning.
De laatste vraag klinkt enigszins technisch, maar ik ga toch even naar de wethouder kijken of die hem misschien kan beantwoorden.
Ik weet niet zeker of het volledig op te lossen is met warmte-koude techniek. Het heeft natuurlijk ook te maken met de bouwkundige staat en condities van de woningen. Het zijn natuurlijk geen permanente woningen, het zijn units, het zijn in de tijdelijke units. Dus de isolatiewaarde van de woningen is gewoon minder dan je van een reguliere woning mag verwachten. Dus ik denk niet dat de problemen volledig worden opgelost. En dat is ook de reden natuurlijk dat Nijenste zelf heeft gezegd, met ook overleg met de gemeente om de woningen nu gewoon vanaf volgend jaar gefaseerd weg te gaan nemen en een goede permanente oplossing te maken.
Goed, dan nog een laatste vraag van de heer De Waard, SP.
Ja, dank voorzitter. Ik zat nog even over na te denken. Dus die woningen die verdwijnen daar en er komt dus een nieuwe ontwikkeling waar ook wonen onderdeel van is. Dat is heel fijn. En ook gezien de ontwikkelingen op de huursector bij jongeren, waar veel particulieren hun woningen verkopen, waar ook zo vragen over komen. Gaat het college zich ook bijvoorbeeld inzetten voor wonen voor jongeren, specifiek op die Healthy Aging Campus?
De wethouder.
Ik denk dat de betaalbare woningbouw op die plek gepast is. En dat is ook de inzet van de gemeente voor die plek. Dat zal wel wat gevarieerder moeten zijn, denk ik, dan alleen maar voor studenten of alleen maar jongeren. Maar dat is het gesprek wat we nu ook met de UMCG en RUG hebben. Zodra wij een voorstel hebben voor een kader voor die ontwikkeling, dan bespreken we die hier ook met uw raad. En kunt u dan ook dit soort wensen bij ons neerleggen.
Goed, dan gaan wij door naar de volgende set vragen. Dat zijn vragen van de fracties van Studenten en Stad, CDA, Stadspartij, PVV, D66, Partij voor het Noorden en VVD over de uitvoering van de reclamebelasting. En hiervoor geef ik het woord aan de heer Swets van Studenten en Stad.
Ja, dank voorzitter. Dat is bijna een meerderheid zelfs. de reclamebelasting. We hebben het al vaak gehad over nut en noodzaak ervan. En nu eigenlijk vragen over de uitvoering hiervan. We hebben gezien dat ondernemers brieven krijgen opgestuurd waarbij zowel hun wachtwoord als hun inlognaam in dezelfde brief staan. Nou ben ik zelf altijd gewend als ik een nieuwe pinpas bestel bijvoorbeeld, dat die in verschillende brieven wordt verstuurd. Dus daarvoor eigenlijk de vraag, hoe kijkt het college naar en is zij van plan de procedures aan te scherpen? En misschien nog wel ernstiger is dat als zij bezwaar willen maken tegen de belasting die wordt opgelegd, nou, dan moeten zij inloggen. Dat lukt tot op zekere hoogte nog wel. Alleen dan staat vervolgens na het inloggen, wilt u bezwaar maken, neem dan contact op met uw gemeente. En nou hebben wij nogal een grote gemeente waar heel veel mensen werken en is eigenlijk totaal niet duidelijk waar die ondernemers nou precies bij terecht kunnen. En ik hoop dat het college daar wat helderheid kan over verschaffen richting de ondernemers.
Nog een aanvullende vraag van de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter, want inderdaad, zoals de heer Swets aangeeft, zijn dit vooral vragen die gaan over het hele proces, procedures. Maar toch zou ik nog even kort stil willen staan bij de hele inhoud van de reclamebelasting. Want ik hoop toch echt dat de coalitie, als ze nu ook de voorbeelden online zien komen van een ondernemer die nu 8000 euro moet betalen met een sportschool en fysiotherapie voor wat beplakking op de ramen, wat ik zelf geen reclame zou noemen. Ik hoop echt dat de komende weken de ogen van de coalitie geopend zullen worden. Wellicht willen ze daarop reageren, dat het wellicht de oog al heeft geopend, dat die reclamebelasting echt een heel dom besluit. Nou, dom is geen netjes woord, sorry voorzitter. Geen mooi middel is, laat ik het zo zeggen. En ik ben ook wel benieuwd naar de antwoorden van de vragen over het proces.
Als er verder, toch wel, een reactie van de heer Van Hoorn, GroenLinks.
Nou, reactie, voorzitter, reactie valt wel tegen hoor. Het is gewoon een aanvullende vraag. We gaan het debat even daar laten waar hij thuis hoort. En nu even vooral vragen stellen aan het college. Maar de heer De Haan sneed wel een interessant punt aan in het voorbeeld met betrekking tot de fysiotherapeut. Want volgens mij gaat het daar om een aanslag gedeeltelijk te maken. We hebben het met de beplakking, de verduistering van de ramen. Maar is het dan bijvoorbeeld ook niet gewoon een optie om dan neutrale beplakking te hanteren, zou het daarmee dan automatisch ook niet gewoon geen reclame meer zijn en de aanslag gigantisch naar beneden gaan?
Dan zie ik verder geen handen meer, dus dan gaan we voor de beantwoording naar het college. Wethouder Wijnja.
Dank voorzitter. Het is altijd fijn om te beginnen met dat iedereen benieuwd is naar het antwoord, want dan zitten we hier niet voor niks. Ik begin even met de vraag die gaat over de inloggegevens die in één brief verstuurd zijn. Gelukkig is dit niet te vergelijken met een pinpas. Kijk, de uitvoering van de inning van de reclamebelasting hebben wij gegeven aan het Noordelijk Belastingkantoor. Die voeren dat dan ook uit. Dus we hebben deze vraag voorgelegd aan hen. En het Noordelijk Belastingkantoor geeft aan dat de procedure verloopt binnen de juridische kaders. Binnen de voormelding staan één of meerdere aankondigingen die in de openbaarheid zichtbaar zijn. En er zijn geen herleidbare gegevens van personen. Dus ook niet als de betrokken ondernemer een natuurlijk persoon is, want dat is in heel veel gevallen natuurlijk zo. Daarnaast is er een extra verificatiestap in het proces ingebouwd. Dus op het moment dat iemand inlogt, is deze persoon verplicht een aantal velden in te vullen. Vervolgens krijgt hij via het opgegeven e-mailadres een verificatiecode en ga je door naar stap 2. En eigenlijk die hele procedure maakt dat het binnen de juridische kaders valt. Dan de tweede vraag over het bezwaar maken. En het is denk ik wel belangrijk om even goed verschillende termen uit elkaar te houden. Want in deze fase kan nog geen bezwaar gemaakt worden. En dat heeft ermee te maken dat er nog geen aanslag wordt opgelegd. Mensen kunnen reageren op het aangemaakte dossier. Daarom is het onderwerp van de brief: controleer uw reclameuitingen. Dus men kan de gegevens die verzameld zijn checken en daarop reageren. Ook staat aangegeven wat de hoogte van de aanslag gaat zijn op basis van de gegevens die verzameld zijn. Daarop kan je besluiten om de hoeveelheid uitingen te verminderen, zodat je in een lagere categorie komt. Het punt wat gemaakt wordt is wel terecht, of het nou bezwaar heet of niet. Er stond bij neem contact op met de gemeente. Dat had het Noordelijk Belastingkantoor moeten zijn. Dus we zijn blij met dat signaal, want dat wordt naar aanleiding van dit signaal aangepast. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen wel weten waar kan ik dan vervolgens reageren. En dan kan ik gelijk ook even reageren op het voorbeeld. Ik ga niet uitgebreid reageren op individuele voorbeelden, maar in zijn algemeenheid is de procedure zo ingericht, zodat mensen kunnen kijken, wat vind ik nou eigenlijk van wat er in het systeem staat? Ben ik het daarmee eens, ja of nee? En je hebt inderdaad ook nog de mogelijkheid om je uitingen aan te passen en daarmee in een lagere categorie te vallen. Dus deze stap is heel nadrukkelijk bedoeld om mensen daar zelf regie in te geven. Dan gaat de derde vraag nog over het communicatieproces. Alle belastingplichtigen hebben vanuit het Noordelijk Belastingkantoor een persoonlijke brief ontvangen met daarin informatie over de aanleiding en het doel van de belasting met een verwijzing naar de gemeentelijke website. Op onze website zijn de doelstellingen en de stappen die we zetten uitgelegd. Kort voor de zomer hebben wij de koepelorganisaties geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de planning en het proces. Dat loopt namelijk soms wel eens iets anders, maar de afspraak was vooral dat we hen dat op tijd lieten weten. Dat is gebeurd. Suggesties voor verbeteringen in de komende jaren, zoals ook in deze vragen zitten, zijn uiteraard altijd welkom. Hè? Of je het nou een goed of een slecht instrument vindt, er is overal ruimte bij de uitvoering van zo'n maatregel om suggesties te geven voor verbeteringen. Dat geldt zowel voor ondernemers, inwoners als ook voor raadsleden. Bij ons was ook helemaal niet de gedachte dat het invoeren van een hele nieuwe belastingmaatregel in deze gemeente in één keer helemaal goed of geruisloos zou gaan. Dus dat is ook prima. Volgend voorjaar komen we zoals afgesproken met uw raad met de evaluatie. En het hele communicatieproces zal daar een plek in krijgen. Dus dan komen we daarop terug. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan er nog een paar handen omhoog. Ik geef eerst even de heer Swets gelegenheid om te antwoorden en dan kom ik bij de rest. De heer Swets, student en stad.
Nou, duidelijk antwoord denk ik van de wethouder dat de ondernemers beter bij het Noordelijk Belastingkantoor terecht kunnen. En even wellicht ter overvloede, maar die kunnen gewoon contact opnemen met het standaard nummer wat gewoon op de website stond. En ik neem aan dat dat er dan ook bij komt te staan in de app of in de website waar ze inlogt, toch?
De wethouder.
Ja, dat is inderdaad het reguliere nummer en dat komt er als het goed is bij te staan.
Goed, dat is opgehelderd. Dan de heer De Haan, CDA.
Ja, voorzitter, toch nog even op dit voorbeeld en ik zal hem even wat breder trekken, zodat we het niet per se over een individueel geval hebben. Maar wel de politieke vraag die daar toch achter zit, is de vraag of de wethouder van mening is dat als een raam beplakt is, hè, bijvoorbeeld omdat je niet zichtbaar wil hebben wat daarachter gebeurt, of de wethouder vindt dat dat ook geldt als reclame.
Ik wil wel vragen om het bij dit onderwerp te houden, maar de wethouder.
Nou ja, kijk, dit is in de verschillende debatten ook uitgebreid aan de orde geweest. Het zou heel raar zijn als een individuele wethouder gaat zitten vinden wat wel of niet onder een belastingmaatregel valt. Dat is gewoon vastgesteld in de wet, hè? Dus die kaders, daar hebben we mee te maken. Het is wel zo dat wij hadden geen reclamebelasting in deze gemeente. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een ondernemer denkt, ik wil eigenlijk geen inkijk hebben, dus ik plak dat af, was er geen prikkel om te denken, oh, dat kan ik doe ik in een neutrale iets of zo. Dus heel veel mensen doen daar een logo of een plaatje of nou ja, whatever. Dus nu is dat besluit genomen om die belasting in te voeren. dan is het natuurlijk logisch dat er mensen zijn die in het verleden, zonder dat die maatregel er was, besluit hebben genomen. Dat is ook de reden dat we in het proces inbouwen dat mensen de kans krijgen om dat op een andere manier te doen. Dus voor ondernemers die zeg maar in de oude situatie bepaalde keuzes hebben gemaakt, geven we nu de ruimte om te heroverwegen. Oh ja, ik wil geen inkijk, maar officieel valt het wel of niet onder reclame. Dat kan ik eerlijk gezegd helemaal niet beoordelen vanaf hier. Dan is er dus alle ruimte om dat nog aan te passen. En volgens mij is het belangrijk om mensen de ruimte te geven en de keuzevrijheid om dat te doen. En daarmee is het ook een belastingmaatregel waar je zelf invloed hebt tot op zekere hoogte op de hoogte ervan. En dat is natuurlijk bij andere belastingmaatregelen niet zo.
De heer De Haan, CDA.
Ja, zonder dat het te technisch wordt, maar het is natuurlijk wel iets waar veel ondernemers mee zitten. Als je dan bij het Noordelijk Belastingkantoor terechtkomt, dan is er daar dan dus ook die begeleiding bij ondernemers om te zeggen, dit denkt u hierom, hier kunt u aan denken. En er wordt er ook meegedacht om die belastingdruk omlaag te brengen.
De wethouder bij ja.
Ja, nou ja, kijk, we willen natuurlijk niet alles neerleggen bij een uitvoeringsorganisatie. In het debat hierover, ik meen dat het op een vraag van de ChristenUnie was, hebben wij als college en als gemeente aangegeven dat wij bereid zijn om mee te denken met ondernemers die het op een andere manier willen doen en niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Ik weet dat een aantal mensen zich bij ons gemeld hebben. Dus daar denken we actief aan mee. Er is toen specifiek een vraag gesteld over de ondernemers aan het Koopmansplein in Ten Boer. Dus daar wordt ook naar gekeken. Dus dan een herhaling van toen. Maar mensen kunnen zich in ieder geval dan even bij de gemeente melden. Want dan kunnen wij daarover meedenken. Ja.
Goed, dan gaan we door naar de volgende sets vragen. We blijven bij studenten in stad. Dat zijn namelijk vragen over studentenhuizen in de verkoop naar aanleiding van de wet betaalbare huur. En hiervoor is het woord weer aan de heer Schwets.
Ja, dank voorzitter. Naar aanleiding van een artikel van NRC over de wet betaalbare huur die afgelopen juli is ingevoerd. Hele goede wet wat ons betreft ook, maar wel eventueel met onvoorziene neveneffecten. We hebben signalen uit Delft dat daar bijvoorbeeld 20% van de voorraad studentenwoningen in de verkoop gaat. Ja, als dat in Groningen gaat gebeuren met particuliere bezit wat we hier hebben, dan gaat het over behoorlijke getallen. Dus eigenlijk de vraag of het college bereid is om dat te gaan monitoren, want op dit moment houdt het steunpunt huren dat eigenlijk zelf een beetje bij op een lijstje dat ze aan het turven zijn. En of het college de mening ook deelt dat als we minder particuliere verhuur daardoor overhouden in Groningen, dat we dan juist nog meer moeten inzetten op corporatiewoningen voor studenten.
Er gaan een paar handen omhoog. Ik zag eerst die van de heer Tjepkema, Partij van de Arbeid.
Dank voorzitter. Ja, terechte vraag volgens mij van Studentenstad. Dan zou je de PvdA-sticker bijna onder kunnen plakken, zou ik zeggen. Vraag aan Studentenstad is nog wel de volgende. Het mag natuurlijk niet zomaar leiden tot contractbreuk. Dus ook studenten kunnen niet zomaar hun huis uitgezet worden. Gelukkig moet ik daarbij zeggen. Nu hebben we het eerder gehad over het huren en ook de handhaving die hopelijk meer gespekt gaan worden. Ziet Studentenstad met mij dat daar ook een rol ligt voor het steunpunt, voor de handhaving om ervoor te zorgen, huurders bij te staan om ervoor te zorgen dat ze niet zomaar hun huis uitgetrapt worden door schimmige constructies van huisbazen.
De heer Zwet, Studentenstad.
Zeker, ik heb het vanochtend op RTV Noord gezet en ik zal het ook nog een keertje zeggen voor de mensen die hier naar kijken. Maar mocht je gewoon een contract voor langere tijd hebben en je krijgt een brief van de huisbaas, meld je bij het steunpunt van de gemeente, steunpunt huren. Want ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zomaar je huis uit wordt gezegd hiervoor.
Dan de heer Heijner van de VVD.
Dank voorzitter. Ja, ook helemaal eens met de vragen die Studentenstad stelt. Maar de vraag die ik erbij heb is, wat kunnen we als gemeente doen? Waar denkt Studentenstad aan? Dan zouden we bijvoorbeeld eens kunnen kijken of we de opkoopbescherming misschien zouden moeten opheffen. Om op die manier te zorgen dat particulieren wel weer woningen kunnen kopen en kunnen verhuren. Hoe kijkt u daarnaar?
De heer Zwet, Studentenstad.
Nou, wij vinden de opkoopbescherming eigenlijk ook een heel mooi instrument. Maar ja, je zou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de omzettingsvergunningen zou je weer uit kunnen geven. Je zou kunnen zeggen, als we een nieuwe wijk in de stad bouwen, willen we een ongedeelde stad zijn en we geven ook wat ruimte aan studenten. Nou, dat is een voorbeeld van oplossingen waar ik aan zat te denken.
Tot slot mevrouw Gietema van D66.
Ja, dank voorzitter. En ook de sticker van D66 kan bij de vragenlijst op. Ik sluit me aan bij de de woordvoerders van Studentenstad en de Partij voor de Arbeid. Aanvullend daarop willen we als D66 ook aandacht vragen voor jongeren in bredere zin. We zien ook veel starters daarnaast alleenstaanden die ook door deze beweging op de woningmarkt hun huis moeten verlaten. Dus we vroegen ons af in hoeverre het college ook deze groep eventueel zou kunnen meenemen in de beantwoording of het mogelijk is om dit te monitoren. En in lijn daarmee zouden we ook graag de verbinding willen leggen met het convenant student- en jongerenhuisvesting, wat het college vorig jaar heeft gesloten met een aantal onderwijsinstellingen, corporaties en jongerenorganisaties, waarbij een van de doelen ook is het welzijn van jongeren en studenten vergroten, waaronder ook mentaal welzijn. In onderzoeksrapporten wordt ook aangegeven dat 62% van jongeren zich echt zorgen maakt over betaalbaar wonen. En voor zichzelf dan wel voor anderen. Ik vroeg me ook af in hoeverre het college mogelijkheden ziet om ook vanuit het mentaal welzijn van jongeren en studenten hier ook iets in te doen.
Dan geen reactie op mevrouw Gietema, maar wel op de heer Heijner volgens mij van Partij van de Arbeid en van de SP. Eerst de heer Tjepkema, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, ik ben even in de war. Misschien kan de heer Heijner mij even uitleggen wat we hier precies wat we aan het bespreken zijn, wat we hier precies aan het doen zijn. Want je ziet dus blijkbaar is het geen melkkoe meer voor beleggers om studenten uit te knijpen. Ze verkopen hun huizen, dat is het probleem hier. En de heer Heijner komt aanzetten met de oplossing. Opkoopbescherming eraf, minder mensen beschermen en de mogelijkheid geven om meer panden op te kopen die eigenlijk beleggers niet meer willen. Wat bedoelt de heer Heijner nou precies?
De heer Heijner.
Ja, voorzitter, ik zal dat uitleggen. Ik ben iemand die geen huis kan kopen, omdat ik niet voldoende geld om een huis te kopen. Ik ben ook iemand die niet terecht kan in een sociale huurwoning, dus aangewezen op de particuliere huurmarkt. Door die opkoopbescherming droogt het hele aanbod in de particuliere huurmarkt op. Dat is één van de dingen die we zouden moeten doen om te zorgen dat er wel aanbod komt. En dan kunt u wel zeggen van ja, we moeten alleen maar sociale huurwoningen bouwen, maar lang niet iedereen heeft recht op zo'n sociale huurwoning. Ook voor die groep mensen moeten we er zijn als gemeente.
Voor de afwisseling eerst naar de heer De Waard, SP.
Ja, dank voorzitter. Nog even een korte vraag aan de heer Swets, omdat toen ik de vraag eerst las was ik erg enthousiast, maar gaandeweg dit vraaguur wordt het toch iets minder. Omdat nu toch weer hier rondzinkt in deze ruimte dat we inderdaad verhuren weer makkelijker moeten maken door particulieren. En dat terwijl het grootste deel van de particuliere verhuurders te veel huur vraagt aan de jongeren, aan de studenten. Dat er heel veel huurpanden zijn met enkel glas, intimidatie, noem maar op. Dus vraag ik, is het makkelijker maken van particuliere verhuur, is dat nou de oplossing? En moeten we niet inderdaad, zoals de vragen al stelden, juist inzetten op sociale huur door corporaties voor studenten?
De heer Swets.
Volgens mij heb ik net een vraagstuk voorbij zien komen waarbij juist de corporaties er niet zo heel goed vanaf kwamen. Dus ik denk dat er aan beide kanten soms fouten worden gemaakt. Ik denk dat je die fouten zoveel mogelijk wil beperken. Ik denk dat we zowel in Groningen zowel corporatiehuur nodig hebben als particuliere huur. Dus ik wil het één zeker niet uitsluiten.
Een korte reactie voordat we naar beantwoording gaan.
Ja, uit onderzoeken van LSVB, GSB komt dat volgens mij dat ongeveer 80% van de jongeren te veel huur betaalt. Dus ik zou het niet willen afdoen als enkele fouten.
De heer Swets.
Ja, nou, we zijn heel erg blij met die wet betaalbare huur die eigenlijk juist dat probleem tegengaat. En waarbij we als gemeente ook een dikke boete op kunnen leggen als iemand wel te veel huur vraagt. Ja, als jij dan tot de conclusie komt dat je met een normale huurprijs niet meer goed uitkomt financieel en je daarom je pand gaat verkopen. Nou, graag, want dan kan iemand anders een starter bijvoorbeeld kopen. Maar voor de rest moet er altijd ruimte blijven voor ook particuliere verhuur, lijkt me, zolang je aan de regels houdt.
Dank. Ik denk dat het tijd is voor de beantwoording van wethouder Van Niehuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik deel de conclusie van de heer Swets dat we beide nodig hebben in deze stad. We hebben altijd behoefte aan particuliere verhuurders, omdat er een aantal mensen zijn die kunnen of willen kopen. En daarin heeft verhuur gewoon een hele belangrijke rol. Dat hoeft niet alleen maar sociale huur te zijn. Het is geen enkel probleem als het ook particuliere verhuur is, maar het gaat over de mix en de aantallen. Wat we nu zien is dat er inderdaad al een aantal particulieren hun woning verkopen. Ik heb hier ook over gesproken voor de zomer met de club waarin particuliere vastgoedeigenaren zich verenigd hebben. Die geven ook, een aantal daarvan geeft aan van ja, ik ga het verkopen, want het rendement gaat naar beneden. En er zijn er ook een aantal die zeggen ja, het rendement gaat wat naar beneden, maar dat boeit me niet echt, want het is ook gewoon mijn pensioen en bovendien vind ik het ook gewoon mooi werk. Dus de geluiden zijn heel verschillend. We hebben nu nog niet een heel duidelijk beeld van dat er heel veel panden worden verkocht. Maar we willen dat wel gaan onderzoeken. Dus dat zullen we ook gaan doen, samen met Steunpunt Huren. En als blijkt dat ontzettend veel particuliere beleggers hun pand verkopen, dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken, waar gaat die dan naartoe? Wordt die dan aan een start verkocht of wordt die aan een andere particuliere belegger verkocht die het wel weer gaat verhuren? Daar moeten we echt even proberen een beeld bij te gaan krijgen. Dus daarmee gaan we aan de slag. En afhankelijk van wat daar uitkomt, kunnen we natuurlijk kijken van wat zouden dan eventueel goede vervolgstappen zijn. De vraag van mevrouw Gietema, u maakt een brug tussen de aantallen kamers en ook het mentaal welbevinden, maar kunt u de vraag nog kort voor mij herhalen?
Mevrouw Gietema, D66.
Ja, ik zie de vraag van Studentenstad, maar ik zie ook de verbinding met het convenant wat wij hebben gesloten 2 jaar geleden of anderhalf jaar terug. Dus ik vroeg me af in hoeverre er vanuit die samenwerking ook, juist omdat die stress over wonen toeneemt, ook onderstaande bewoners die misschien eruit moeten, in hoeverre dat ook wordt meegenomen vanuit die samenwerking.
De wethouder.
In zijn algemeenheid betekent natuurlijk dat wij zeggen dat we willen dat er voldoende huisvesting is. Dus als blijkt dat er heel veel particuliere beleggers hun huis verkopen en dat dat leidt tot minder huur, dan moeten we gaan kijken of de mix nog goed is, wat die nog verder onder druk komt staan en wat we daarin dan te doen hebben. En natuurlijk ook is er aangegeven in het verleden, vorige raadsperiode, heel nadrukkelijk door Studentenstad, maar ook door andere partijen, dat het ook goed zou zijn om te kijken dan niet alleen maar naar het maken van weer studio's waarin mensen helemaal alleen wonen, maar juist ook de gemengde woonvorm waarin mensen een keuken delen. Of sanitair, waardoor er minder eenzaamheid is en hoger welbevinden. Ook dat is natuurlijk sterk persoonsgebonden, maar in de algemeenheid is dat wel de gemene deler in. Dus daar zullen we ook zeker aandacht voor hebben, dat dat type woonvormen ook weer terugkomt in de stad.
De heer De Waard van de SP heeft nog een aanvullende vraag of opmerking.
Ja, dank voorzitter. Even twee de opmerkingen, vragen. Ten eerste, een pand bezitten en daarvan profiteren zou ik niet omschrijven als werk. In ieder geval, mijn huisbaas heeft er niet een dagtaak aan. Dat weet ik wel. En ten tweede, even een reactie op de opmerking dat zowel particuliere als corporatiehuur voor jongeren, daar ging het debat over, dat het mogelijk zou moeten blijven. En dan vraag ik me toch af, als verhuurders jaar in jaar uit al te veel huur vragen dan mag aan studenten. Ik pin me niet op vast, maar volgens mij zo'n 80% van de jongeren heeft daarmee te maken. En dan nog een hele rits andere problemen die, ondanks dat die regels er al waren en dus ook strenger zijn geworden, die dat doen en dat waarschijnlijk ook blijven doen, omdat tegen je huisbaas opstaan, nou goed, en van je recht gebruik maken, daar zit nogal een drempel op, want er zit nou zo'n groot machtsverschil tussen. Tussen zo'n huurder en zo'n huisbaas. Moet je dat dan nog wel willen? Want ja, ik kan er donder op zeggen dat die huisbazen, die zullen wel blijven profiteren en parasiteren en mensen uitknijpen door die woningen.
De wethouder.
Nou, kijk, als er misstanden zijn, als mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten we dat keihard aanpakken. En dat kunnen we ook, omdat het vorige kabinet ons daar een aantal instrumenten voor gegeven heeft. Daar zijn we het volledig over eens. U heeft het over uitknijpen en parasiteren. En dat zal ook, dat weten we ook dat dat zo is. Dat er enkele eigenaren zijn die dat doen. We weten ook dat dat maar een klein deel is van de vastgoedeigenaren. Het is ook gewoon een feit dat lang niet iedereen in aanmerking komt voor sociale huur. Vanaf een bepaald inkomen kun je niet meer in een sociale huurwoning. En tegelijkertijd willen mensen wel soms huren. En dan heb je gewoon een particuliere huursector nodig die daarin voorziet. Dus we kunnen niet iedereen onderbrengen in sociale huur. Die particuliere huursector is nodig. En die wordt nu door de overheid nog beter gereguleerd. Dat was hard nodig. Daar ben ik blij mee dat dat kan. En dat zullen we ook doen. En over kwalificaties wat wel of geen werk is, nou, daar wil ik me verder dan maar buiten houden. Maar ik vind dat als iemand tegen een normaal rendement een huis verhuurt en iemand anders daar blij mee is, dat dat niet per se verkeerd is. Maar misschien verschil ik daarover van mening met de SP.
Goed, dan zie ik verder geen handen meer. Dus dan sluit ik bij deze het vragenuur van vandaag af. En dan wens ik u allen nog een fijne dag.